Ja, hij heeft dus geselecteerd. Hij heeft dit als begin van dit boekje, zeg maar, geplaatst. Er zijn wel andere, oudere teksten ook nog. En daar hebben we sommige ook wel van. Maar goed, dus die zijn niet door hem geselecteerd om... Hij begint zo. Verder word ik gedreven een onbekend land binnen. De grond wordt harder, de lucht meer prikkelend koud. Aangeraakt door de wind, vanuit mijn onbekende doel, trillen de snaren in verwachting. Aldoor vragend zal ik aangekomen zijn waar het leven wegklinkt. Een heldere, eenvoudige toon in de stilte. Ik ga weer terug. Het is pas al vreemd dat hij een boek begint terwijl hij zo'n jaar 25 is. Dus tussen 20 en 25 schrijft hij dit. Verder. Alsof er al dus een heleboel voor gebeurd is. Dus hij is zich op een of andere manier bewust geworden van wat er met hem aan de hand is. Verder word ik gedreven. Ja, je zou zeggen, als je 20 bent, dan ga je op weg. Dan neem je initiatieven, je wilt wat. Maar hij schrijft al meteen, verder word ik gedreven. Dus het is passief. Dus hij kan niet anders. En een onbekend land binnen. Dus niet, ja, die wereld die ik ontwerp, die ik bedenk, mijn plannen, mijn projecten. Nee, ik word gedreven een land binnen, een werkelijkheid binnen, die ten diepste onbekend voor mij is, dus die ik niet ken. Dus hij wordt, je zou kunnen zeggen, een wereld, in een wereld geplaatst die nog ontdekt moet worden. Dan gaat hij verder, de grond wordt harder, de lucht prikkelend koud. En dan krijg je het beeld van iemand die de bergen ingaat. Dus de grond wordt harder, ze wordt steeds meer rotsachtig en de lucht meer prikkelend en meer koud. Dus de lucht wordt ijler. Maar dus dat onbekende land, ja, wordt in zekere zin, je zou kunnen zeggen, onherbergzamer. Meer, ja, terwijl wij zijn natuurlijk gewend om te denken vanuit de bewoonde wereld, de wereld die wij georganiseerd hebben. Maar als je dus werkelijk op pad gaat in je leven, werkelijk mens wordt, dan raak je steeds meer alle vertrouwde coördinaten raak je kwijt.
Het is zo mooi lied, hè? Door alle dingen uitgestoten gaat hij op alle dingen in.
Ja. Ja, dat is prima. Dat is exact dat, hè. Dus dat. En dan zegt hij, aangeraakt door de wind vanuit mijn onbekende doel. Aangeraakt door de wind vanuit je doel. Nou, ja, dat klopt in zekere zin natuurlijk niet. Want ja, als je op de fiets gaat, dan zorg je dat je de wind in de rug hebt. Maar dan heb je, dus, maar als je de wind tegen hebt. Verder word ik gedreven, maar hoe kan dat nou met de wind tegen? Dus aangeraakt door de wind. Daar zit wat in de middeleeuwse traditie van Rusbroek bijvoorbeeld, ook een van de teksten die hij las. En via Rusbroek las hij Hardewijk, want Rusbroek heeft ook een heleboel van Hardewijk verwerkt. Dus de vrouwen die telden mee, ook al kende hij de teksten van Hardewijk, weer niet uitdrukkelijk. Die noemt dat gerine. Dus aangeraakt, dus de aanraking wat bij Jan van het Kruis te tokken. Dus het is heel belangrijk dat je beseft hoe je aangeraakt wordt. Hoe je leven in beweging gebracht wordt. En door de wind. Dan kun je natuurlijk ook de Heilige Geest horen. Dat God blaast over de wateren, de schepping. Dus aangeraakt door de wind. Vanuit mijn onbekende doel. Dus ik word... Ja, mijn onbekende doel, dat is God waar ik op weg ben. Maar die, juist omdat die onbekend is. Dus ik word aangeraakt door de wind vanuit mijn onbekende doel. Ik weet niet waarnaar ik op weg ben. ik praat wel over God en ik doe net alsof ik weet waar het over gaat. En tegelijkertijd, ik ben voortdurend op weg naar God en ik raak steeds verder van huis. En trillende snaren in verwachting. Zo prachtig. Dus de snaren, zeg maar de snaren van de harp of van de gitaar, die trillen niet doordat ze aangeraakt worden, maar die trillen bijna in verwachting van die aanraking die nog komen gaat. Dus alsof de snaren al trillen terwijl de hand ze nog moet aanraken. Maar die snaren trillen al omdat ze in verwachting zijn van de melodie die gaat klinken. En wij zijn als mensen natuurlijk ook dit soort snaren die dus voortdurend in eigenlijk al proberen een melodie te laten horen terwijl we die melodie nog niet kennen. Van wie zijn wij in Gods ogen? Eigenlijk ons hele leven is één verwachtingsvol mee resoneren met hoe God ons bespelen wil. Wat God in ons wil uitdrukken. Hoe God met ons bezig wil zijn. En dan aldoor vragend zal ik aangekomen zijn. Het is een beetje in de oudere vertaling hadden ze dat iets zogenaamd begrijpelijker vertaald. Maar aldoor vragend, dus doordat ik vragen blijf stellen, doordat ik niet weet wat mijn doel is, doordat ik dat land niet ken en het dus aandurf om niet te weten wat ik bedoel met het woordje God. En met leven, dus dat ik het voortdurend aandurf om in die onbekendheid te blijven, dus me steeds weer hele fundamentele vragen durf te blijven stellen, ontdek ik dat ik eigenlijk zonder dat ik het gedaan heb aangekomen ben. Terwijl het liefste zouden wij natuurlijk toch onze eigen route bepalen. Zelf bepalen waar we naartoe gaan. En aangekomen zijn waar het leven wegklinkt. Een heldere, eenvoudige toon in de stilte. In de nieuwste vertaling waarmee ze bezig zijn, hebben ze nu vertaald waar het leven wegsterft. Dus waar het leven, zeg maar, waar je de greep op het leven kwijtraakt. Dus waar het leven wegsterft, sterft als een heldere, eenvoudige toon in de stilte. Dus een toon in de stilte. Dus die verklinkt, verdwijnt in de stilte. Terwijl de stilte natuurlijk helemaal bol staat van al die tonen die je pas gaat horen als je de stilte ingaat. Het is heel mooi hoe hij dit gedicht aan het begin geplaatst heeft. Zonder dat hij dat heeft kunnen plannen, blijkt het slotgedicht in feite een soort die twee die passen precies bij elkaar. Dus een contrapunt. Maar goed, dat kon, hij kon niet weten dat hij dat hij in augustus 1961 dat het zijn laatste gedicht zou zijn. Dus dat we lezen verder. De stilte is de ruimte rond iedere handeling en ieder samenleven als mens. De vriendschap eist geen woorden. Het is een eenzaamheid bevrijd van de angst van de eenzaamheid. Dus de helder eenvoudige toon in de stilte. Dit is natuurlijk alweer in de 5 jaar die daarna, dus we hebben wat teksten her en der uit het boek. Maar dus de stilte is de ruimte rond iedere handeling. Iedere handeling en ieder samenleven als mensen is voortdurend ingebed in stilte die veel breder, terwijl wij natuurlijk meestal naar het lawaai luisteren, naar alles wat er moet gebeuren, alle dingen. Dus wij bouwen onze wereld vol met verhalen. Maar al die verhalen, dus het, ja, Wat is nou het eigenlijke verhaal wat iemand vertelt? Dat ga je pas horen als je de, ja, als je in zekere zin de witregels van het verhaal gaat lezen. Dus de stilte. Hij zegt, vriendschap eist geen woorden. De werkelijke vriendschap, die is niet gebaseerd op wat. En dat zie je dan ook vaak. Dus mensen bijvoorbeeld die al 50 jaar met elkaar getrouwd zijn, dus die niet zoveel woorden nodig hebben om elkaar te vertellen van ja, hoeveel ze van elkaar houden. Dat zit in een blik, in een gebaar, in een gewoon maar zijn. Oogcontact, ja, onder andere, ja. Dus vriendschap eist geen woorden. Het is een eenzaamheid, maar bevrijd van de angst van de eenzaamheid. Het is dus werkelijk dat je, kijk, we zijn natuurlijk toch allemaal, hoezeer je ook van elkaar houdt, we zijn allemaal een eiland. Dus ieder is totaal anders en toch zijn we allemaal gelijk, omdat we allemaal door God geschapen zijn, door God gezien zijn. Ja, we zijn allemaal bezig te gaan worden wie we in Gods ogen zijn. Maar, ja, terwijl het liefste zouden we natuurlijk, ja, maar precies weten wie ik zelf ben. En ook nog wie een ander is. En van hoe een ander eigenlijk, wie die ander eigenlijk zou moeten zijn. Maar ja, wie die is in Gods ogen, dat is natuurlijk een eenzaamheid. Dus die eenzaamheid uit te houden, die eenzaamheid van jezelf en de eenzaamheid van die ander, die ook, ja, probeert te worden wie die in Gods ogen is. Ook al, ja, terwijl het liefst natuurlijk ons ermee zouden willen bemoeien. Van nou, jij moet een beetje meer zus worden of een beetje meer zo. Want volgens mij is dat ja, wat God met jou bedoeld heeft. Ja. Wat God met jou bedoeld heeft.
Eigenlijk is dat ook heel anders dan wat wij denken. Wij denken dat samen zijn vooral samen is en niet alleen.
Nee.
En hier spreekt hij over een relatie die in feite de eigenheid van de ander veel meer als belangrijkste heeft, in plaats van dat je wat je gemeenschappelijk hebt.
Ja.
En dat is een heel andere manier van in relatie staan.
Ja, het is je zou kunnen relatie veel meer naar de diepte toe. Dus voorbij de dingetjes die wij samen doen of samen van. Kijk, natuurlijk, je moet die dingen samen doen, maar dan nog, als je niet naar de diepte durft te gaan, dan, ja, kom je elkaar eigenlijk ook weer niet tegen. Dus dan doe je wel dingen samen, maar ja. Dus durf je naar de diepte te gaan. Nu, ja, dus dan. Ja, dus in 1951, dat is dus 2 jaar voordat hij secretaris-generaal van de Verenigde Naties wordt, dan schrijft hij: het licht in je op. Je kon er net zo goed nooit zijn geweest. Met een vast loon, bankboekje en portefeuille onder je arm, wordt evenwel verondersteld dat je jezelf als vanzelfsprekend beschouwt. Wat je bent kan interesse wekken. Niet dat je bent. Het pensioen, niet de dood, is de beweegreden van je denken, terwijl de dag duurt. Dus het licht die je op in één keer dringt het tot je door, ja, het niet vanzelfsprekend is dat je er bent. Ja, dus het lijkt dat het natuurlijk logisch is dat wij bestaan. Maar ja, niemand van ons weten we of over 2 minuten nog, of je hart nog klopt. Dat het hart klopt, dat is een wonderlijk gebeuren wat eigenlijk. Dus mijn schepping is niet alleen maar dat ik ooit een keer geboren ben, maar is een wonder wat zich nu voltrekt. Wat nu voltrekt is, want ja, in iedere volgende minuut moet God mij opnieuw scheppen. Ik had er eens goed nooit geweest kunnen zijn. En het kan ook best dat ik er over 5 minuten niet meer ben. Dat is in feite. Maar, zegt hij dan, met een vast loon, een bankboekje, een portefeuille onder je arm, wordt verondersteld dat ik mezelf als vanzelfsprekend beschouw. Kijk, en je vult natuurlijk in je agenda, vul je, dus ik had in mijn agenda staan dat ik vanmiddag hier moest zijn. En het lijkt net echt. En met de elektronische agenda heb ik al voor volgend jaar en voor over 2 jaar geloof ik, heb ik er dingen in staan. En ja, alsof. Terwijl het natuurlijk absoluut een flauwekul is, want ja, ik heb niks te zeggen over morgen en zeker niet over 2 jaar. En ja, en dat ik er überhaupt nog ben. Dus wij doen het, dus we organiseren ons. Het is één grote poppenkast waarin we onszelf en elkaar wijsmaken dat het vanzelfsprekend is dat we er zijn. En we hebben de wereld zo georganiseerd met je huis, met je auto, met je gezin, met alles. Alles schijnt te suggereren dat het vanzelfsprekend is dat je er bent. Ja, dat je er nog bent. Dat je er nog bent, dat is een onverklaarbaar wonder.
Zeker in jouw geval met maar een halve schedel. Het is echt een wonder dat je er nog bent.
Ja, dus 18 jaar dat ik een hersenbloeding kreeg. En dat ik van de Maria Stichting in Haarlem naar de Ursula Kliniek in Wassenaar vervoerd moest worden. En dat de dokter me kwam vertellen van ja goed, je moet daarheen, want we kunnen je hier niet helpen. Maar ik kan je niet garanderen dat je leven het overkomt. Dus ik kreeg de ziekenzalving voordat ik wegging, omdat ze niet. Ja, en dat je dan levend overkomt en die je dan stom verbaasd zegt: hé, verrek, ik leef nog. Maar ja, dat is.
Dat ging niet 2 jaar vooruit.
Ja. Ja.
Maar mag ik iets vragen? Is er iets wezenlijks veranderd voor die tijd en dan daarna? Want ik kan me voorstellen dat het natuurlijk ook heel veel. Je wordt heel nederig natuurlijk, als je het dan niet was, maar.
Nou. Dus het maakt bijvoorbeeld dat in mijn ervaring, dus wat ik nu ook vertel, van dat het zo'n absoluut wonder is dat je leeft, dat ben je dan buitengewoon scherp bewust. En ik heb een jaar of 10 geleden of zoiets, heb ik in Amerika weer een paar maanden gelegen. Nou ja, en dan ben je bewust hoe absoluut kwetsbaar we zijn. En dus dat besef van wat hij dus hier in het volgende ook, hè, dus wat je bent kan interesse wekken, niet dat je bent. Het enige wat telt is dat je bent. Ik ben er, dat ik ben. Terwijl, ja, we zijn natuurlijk heel snel van ja, maar wat doe jij precies? En dan gaan we het invullen met allerlei spannende verhalen. Maar die spannende verhalen, dat ben ik helemaal niet. Dat zijn wel dat. Dus mijn functies, mijn dingen, ja, maar dat je bent.
Ja, want wat je nou vertelt, dat heeft eigenlijk met het laatste stukje van het gedicht heel veel te maken. Al doorvragend. Dus als jij voor die operatie staat, dan vraag je ik weet niet wat af. En dan zal je er aangekomen zijn, ja, waar? Waar het leven wegklinkt. Nou, dat voelde je op je waterbel. Dat het eindje kon komen. En dan heb je dan een helder, eenvoudige toon in de stilte. Ja, en dan komt het. Dan is dat het eindje of mag je verder.
Ja, ja en dan leef je dat van dat ogenblik ja, af, leef je uit een permanent begin.
Ja.
Dus eigenlijk iedere morgen dat je wakker wordt, tenminste zo beleef ik het ook wel, dat je wakker wordt en dat je je benen over de rand van je bed zet en verrekt, ik leef nog.
Ja.
Terwijl, ja, het liefste douw je dat maar weg. Van ja, nee, natuurlijk leef ik nog, want ik was er gisteren ook. Maar ja, gisteren geeft mij geen recht op morgen. En überhaupt heb ik geen recht. Ja, dus wij denken dat wij leven. Het enige wat ik weet is dat het leven van God, het zijn van God door je heen stroomt. Ja. En er is geen leven van mij. Het liefste zeg ik, het is van mij. Ja, wat is er van mij? Er is eigenlijk niks van mij.
Ja, dan gaan de snaren trillen. Hè?
Ja. Ja.
Dat komt er ook aan, mooi voor. Ja. Ja. Het is allemaal begrijpelijk.
Ja. Ik kan het ook zeggen van, wij worden geliefd.
Nou, dat is weer een ander.
Ja, nou, laten we zeggen. God leeft in ons, in die zin. Dus wij worden geleefd. Dus het leven is niet van mij. En daarom dat hij zegt, de dood. Even kijken hoor. Ja, niet het pensioen, maar dus het pensioen niet de dood is, de beweeggrond van je denken. Terwijl de dag duurt. Dus dus mijn pensioen, alles wat ik opgebouwd heb, al mijn. Ja. En, maar in feite is dus dan een andere tekst zegt hij, waar het om gaat, is dat we vriendschap sluiten met de dood. Want de dood, dus betekent in feite de dood is het leven is niet voor mij. Dat besef dat het leven niet voor mij is, ja. Dus het is een wonder dat ik leef.
Ik ben ook 2 keer dood geweest, dus ja.
Ja.
Bedoel ik maar.
Ja, dan besef je het.
Ja.
Dan besef je het. Dat, ja.
Een bijna doodervaring.
Ja, en ik ben gisteren even bij mijn moeder geweest, die bijna 96 is. Ja, dan zie je ja, hoe kwetsbaar. Maar eigenlijk, ja, bij iemand van 96 denk je, oké, die hoort ook kwetsbaar te zijn. Maar iemand van 20 is natuurlijk even kwetsbaar. Dus die kan alleen iets langer misschien in de droom leven dat het leven vanzelfsprekend is. Maar ja, het is voor niemand vanzelfsprekend. Nog voor iemand van 20 en nog voor iemand van 100. Dat maakt helemaal niks uit.
Dat,
ja. Ja, zolang de dag duurt, hè. Zolang de dag duurt, denken we van nou. Maar de dag, ja, hoe lang duurt die? Daar hebben we helemaal niets over te vertellen. Even kijken. Dan gaan we. Nu, sinds ik de vrees overwonnen heb. Voor anderen. Voor mezelf. Voor de duisternis daaronder. Aan de grens van het ongehoorde. Aan de grens van het ongehoorde is een zinnetje wat hij uit een kerklied, een Luthers kerklied heeft. En dat heeft hij wel vaker. Dat zinnetje komt een heel aantal keren terug. Aan de grens van het ongehoorde. Aan de grens van het ongehoorde, aan het ongeziene. Dus waar onze bekende wereld ophoudt. En nu, dat is natuurlijk ook het nu van Eckhart. Het nu. Niet gisteren, want gisteren is al lang voorbij, dat moeten we ons nog met gisteren bezighouden. Of morgen, waar we ons zorgen over maken. Maar ja, waarom zouden we ons zorgen maken over morgen? Want dat is er nog helemaal niet. We weten überhaupt niet of we morgen nog leven. Dus waarom zouden we. Nou, dus leven het nu. Dat is wat Eckhart ook vooral zegt. Dus nu, hier en nu, daar gebeurt het. En niet gisteren, niet morgen, nu. Nu, sinds ik de vrees overwonnen heb. Want waar zou ik bang voor zijn? Als ik leef, als ik geniet van het feit dat ik nu leef. Nu. Nu stroomt het zijn van God door mij heen. En dat is het enige wat telt. Nu. En daar hoef ik nergens bang voor te zijn. Want de vrees voor de anderen, voor mezelf. Voor de duisternis daaronder. Dus ja, wat anderen van mij allemaal willen. Ze willen dat ik dien. Te handelen of dien te zijn. Of maar ook de vrees voor dat ik niet beantwoord aan mijn eigen idealen. Want ja, waarom zou ik lijden aan het feit dat ik niet ben die ik gedroomd heb. Ja. Ja. Ik ben nu. Ja. Durf te zijn in het nu. Dus dat is aan de grens van het ongehoorde. Hier eindigt het bekende.
Het ongehoorde doet me ook denken aan datzelfde zinnetje wat die snaren die trillen in verwachting.
Ja.
Want het ongehoorde, dat is wat je het volgende moment kunt horen en wat het moment verandert.
Ja, ja, dat is bijvoorbeeld, dat heb je al als je met iemand praat. Hè? Dus werkelijk te durven horen wat een ander zegt. Terwijl in een gesprek ben ik natuurlijk voortdurend, probeer ik in gedachten al een stapje voor te zijn. Dus ik ben al bezig te bedenken wat ik zal antwoorden. En omdat ik bezig ben met wat ik zal antwoorden, ben ik al bezig in te vullen wat die ander gaat zeggen.
Dus je hebt het niet gehoord?
Dus hoor ik niet. Dus het ongehoorde, dus dat is inderdaad die snaren. Hè? Dus durf ik het aan om werkelijk naar die ander te luisteren. Want ja.
En dat betekent dat je die vrees het over heeft, de vrees van, ja, maar wat ga ik dan antwoorden straks? Ja. Dat je die niet hebt.
Nee, want ja, waarom zou ik me zorgen maken over wat ik moet antwoorden? Ja, ik moet eerst luisteren, nu moet ik luisteren.
Misschien hoef je wel niet te antwoorden.
Ja, ja.
Moeilijk hoor. Ja, heel moeilijk.
Ja. Je wilt toch iets intelligents terug zeggen?
Ja, maar dat is, als je die vrede hebt overwonnen, dan hoeft dat niet.
Nee. Het roept ook vaak van alles al gelijk weer bij jezelf op. En dan zit je daaraan te denken in plaats van wat die ander nog aan je doet.
Ja.
Dan ga je weer op de loop met het verhaal.
Ja.
Ja.
Grote kunst, dat is liefde. Hè?
Dat is liefde, dat is liefde. Dat is werkelijk dus het uithouden van het ongehoorde. Dus ja.
En dan komt iets heel moois.
Ja.
Ik voel het nu wel.
Ja. Ja, hij zegt dan, hier eindigt het bekende. Kijk, het liefste vul ik de ander in van wat mij bekend is over die ander. Maar pas wanneer ik dat wat ik weet van die ander en wat ik veronderstel dat die ander gaat zeggen. En dus dat plaatje wat ik in mijn hoofd heb over die ander. Pas wanneer ik dat durf los te laten, dat bekende, die bekende ander. Ja, dan pas krijgt die ander de kans om...
Ja, om...
Ja,
en
ik zeg. Ja, ja, ja. Maar zegt hij dan van de overzijde, vervult iets mijn wezen met de mogelijkheid van haar oorsprong. Dus van de overzijde vervult iets mijn wezen met de mogelijkheid van haar oorsprong. Dus ik, ja. De werkelijkheid treedt op mij toe. Die treedt op mij toe op een manier die ja, ik heb geen idee.
Nee,
ja, precies. Ja, ja.
Ik zit al de hele tijd te denken bij dat eerdere stukje al over dat aangeraakt door de wind vanuit mijn onbekende doel. Dat doet me steeds denken aan het mooie stukje in het evangelie waar staat, gij dan zult volmaakt zijn, gelijk uw hemelse vader volmaakt is.
Ja.
En daar heeft het Grieks heeft daar een woordje staan. En dat betekent aan het doel gelinkt.
Ja.
Aan het doel gewonnen, teleios.
Ja.
Dat is eigenlijk niet zozeer perfect volmaakt, maar het is, daar gaat het naartoe.
Ja.
En dat dan nu hier blijkt dat het ook nog wel de mogelijkheid van de oorsprong zou kunnen zijn. Ja.
Ja, het is datzelfde woord wordt gebruikt wanneer David voor de ark dansend uitgaat. Dus die dans die is... volmaakt. Ja, hij liep er natuurlijk een halve garen dansen niet voor die ark uit. Maar dus hij liet zich meenemen in een beweging van God uit.
Ja.
Dat is natuurlijk ook wat in die tekst van het evangelie zo prachtig staat. Wees volmaakt zoals uw hemelse vader. Terwijl wij dat heel gauw moeterig vertalen.
Ja.
Dat er helemaal niet staat. Dus durf die volmaaktheid van God in jou de ruimte te geven. Dus laat God jou bespelen, hè, de snaren. Dus durf het aan om te gaan worden wie je in Gods ogen bent. Dat is de kunst.
Dat is eigenlijk wat kinderen nog hebben, hè?
Ja. Hij zegt dan, hier wordt verlangen gelouterd tot openheid. Dus verlangen is natuurlijk ook waarin we verlangen naar dat het zus is, dat het zo is. Maar dat verlangen is tegelijk, dus dat verlangen gelouterd wordt tot pure openheid. Dus ik verlang naar de ander, maar verlang ik naar de ander. Dus durf ik het risico aan dat die ander misschien een hele ander is dan ik in mijn hoofd heb. Ja, dan pas. Verlang ik werkelijk naar de ander. Terwijl die ander die ik invul, dus die beantwoordt aan mijn behoeftes, aan mijn verwachtingen, aan mijn behoefte aan veiligheid bijvoorbeeld. Ja. Maar durf ik het aan om, dus dat mijn verlangen gelouterd wordt, dus gezuiverd wordt, dus werkelijk tot openheid wordt. En iedere handeling, zegt hij dan, voorbereiding. Iedere keuze En ja aan het onbekende. Dus een handeling die ja, een voorbereiding is voor wat er komen gaat. Terwijl wij het liefst natuurlijk toch maar ons eigen project volgen. De plannen die ik heb. Maar ja, is mijn handelen, is het dat? Of is het in feite een voorbereiding op dat wat gebeuren gaat? En wat niet in mijn macht ligt, wat niet... Wat, ja, eigenlijk is alles wat wij doen is voorbereiding op iets wat niet in onze greep ligt. Ja, maar die dubbelheid heb je. Hè? Dus van de ene kant van, ja, eigenlijk het enige waar het om gaat is dat God in mij volledig tot zijn recht mag komen. Want dat is het einde. Maar ja, tegelijkertijd laat hij hem even wachten.
Ja,
dat nog even
niet.
Nog even niet, want... Ja. Ja. Dus iedere keuze een ja aan het onbekende. Dus mijn keuze. Ja, mijn keuze is eigenlijk niet meer dan dat ik ja zeg tegen wat er op mij toekomt.
Ik heb wel een spannend leven.
Ja.
Nou, dus, dan ben ik nu de sleutel.
Ja.
Zeg ja tegen.
Ja. Zeg ja tegen het onbekende. Van je durf het aan om ja, met open vizier eigenlijk naar de toekomst toe te gaan. En goed, je maakt je keuzes wel, maar ook die keuze is eigenlijk niet meer dan een ja aan het onbekende. Ja. Van, ja, ja.
Wel in het nu.
In het nu. Ja. In het nu.
Ik dacht dat je dat een beetje met het beleidnis te maken hebt.
Met de beleidenis.
Ja.
Ja. Hij zegt dan door de plichten van het oppervlakte leven verhinderd om het te buigen over de diepte, maar in die plichten langzaam uitgerust om vormend in de chaos neer te dalen, waaruit de geur van de witte zevenster de belofte aandraagt. Belofte draagt van een nieuwe saamhorigheid. Een beetje ingewikkelde zin, maar we gaan weer terug. Dus door de plichten van het oppervlakte leven verhindert om me neer te buigen in de diepte. Dus ja, ik zou het liefst natuurlijk me bezinnen op waar het werkelijk in het leven over gaat. Maar ja, de aardappelen moeten wel geschild worden. En het werk moet wel gebeuren. En
de grote plank.
Ja, er zijn zo, dus door die plichten van het oppervlakte leven word ik vaak verhinderd om tijd vrij te maken. Om bij het wezenlijke, met het wezenlijke bezig te zijn. En dat is toch eigenlijk het enige wat ik weet. Dus ja, eigenlijk hoef ik alleen maar met het wezenlijke bezig te zijn. Maar ja, ik moet me toch voorlopig nog even bezighouden met dit en dat en dat. En nou ja, dat
is uw leeftijd,
ja.
60.
Ja. Maar zegt hij tegelijkertijd dus in die plichten, in die plichten van het oppervlakte leven, langzaam uitgerust, dus krijg ik langzaam het instrumentarium, om vormend in de chaos neer te dalen. Om vormend, dus in die chaos van het onbekende, om daar vorm te geven, zou je kunnen zeggen, aan mijn bewustzijn, dat ik helemaal vanuit God besta. Dus vormend neer te dalen in die chaos, in die wirwar van. Dus in zekere zin wordt mijn leven ook, ja, in zekere zin overzichtelijk, doordat ik in dat al dat gedoe, die dagelijkse poppenkast van allerlei die klussen die we moeten doen, om daar in feite, daar in die chaos, daar te gaan leven vanuit dat bewustzijn dat eigenlijk het enige wat er is, dat is mijn bestaan vanuit God. En meer is er niet. En hij zegt dus, waaruit, dus die chaos, waaruit de geur van de witte zevenster de belofte aandraagt van een nieuwe saamhorigheid. Dus als je zo leeft, dan ontstaat er ook een nieuwe maatschappij. Dus een maatschappij waarin mensen, ja. Dus kijk, we kunnen natuurlijk allemaal elkaar proberen de loef af te steken. Of de een nu nog beter is dan de ander. De een nog een groter huis dan de ander. Of een grotere auto. Of een betere baan. Of allemaal dus waardoor we ons met elkaar vergelijken. Alsof dat iets betekent. Terwijl juist als je, dus kijkt, als je naar iedere mens kijkt van, goh, eens kijken. Jij bent iemand die er is in Gods ogen. Jij bent een kind van God. Ja, dan ontstaat er een totaal nieuwe saamhorigheid. Een hele nieuwe manier dat je zegt van, ja, wat doen wij het moeilijk? En dan blijkt in één keer de wereld bewoonbaar te worden. En dan maakt het niet uit of iemand wit is of zwart of al dat soort gedoe, dat gaat eigenlijk nergens over. Dus dat houdt geen rekening met, ja, dat, wie is iemand in Gods ogen? Dat is eigenlijk de enige vraag. Als je durft te gaan kijken naar andere mensen en ook naar jezelf, want dat is vaak nog veel moeilijker. Dus als je dus naar jezelf durft te kijken van wie ben ik in Gods ogen, dan scherpt dat je ogen ook om ook zo naar andere mensen te kijken. Om in zekere zin in andere mensen tevoorschijn te kijken wie zij in Gods ogen zijn. En dan, ja, dan gebeuren er permanent wonderen in de maatschappij, in de samenleving waarmee we zijn. Dus ja, dan is ieder mens een onbegrijpelijk wonder.
Dan
eindigen we maar met Pinksteren 61. Dat is de meest voor de hand liggende tekst natuurlijk.
Dat is Pinksteren geweest.
Ja, daarom. We zitten nog in het octaaf van Pinksteren, dus dat kan er wel. Pinksteren 61, ja, dus hij sterft dan 16 september of zoiets, als gewoon de enige verwarring is in verband met die datum, omdat de datum in New York anders is dan de datum in Congo en dat soort gedoe. Maar goed, hij sterft in september 61, maar Pinksteren 61 schrijft hij de volgende tekst. Dat is een prachtige tekst. Ik weet niet wie of wat de vraag stelde. Ik weet niet wanneer hij gesteld werd. Ik herinner me niet dat ik antwoordde. Maar een keer antwoordde ik ja aan iemand of iets. Dus daar is er weer bij stil blijven staan. Dus hij zegt, ik weet niet wie die vraag gesteld heeft. Of wat. Dus er is een vraag gesteld. En ik heb blijkbaar geantwoord, dus ik weet niet wie, wat, wanneer. Ik herinner me niet dat ik antwoordde. Maar ooit een keer antwoordde ik ja aan iemand of iets. Dus en dat is eigenlijk natuurlijk het bewustzijn van ik leef. En dat ik leef. Dat betekent in feite dat ik in de diepte ja gezegd heb op jij mag leven. Dus de uitnodiging om er te zijn. Wij hebben allemaal ja gezegd. Ja op die uitnodiging er te mogen zijn. Dus dat God ons geschapen heeft. Dat God ons tevoorschijn gekeken heeft. Dat hij ons bemint. Wij hebben allemaal ja gezegd op die uitnodiging. En dat is in feite wat hij beschrijft. Dus ooit heb ik ja gezegd. Maar ja, dat was geen duidelijke vraag. Dus ik weet eigenlijk niet op welke vraag ik ja gezegd heb. Ik weet ook niet wanneer is dat werkelijk in mij gebeurd. Maar ooit, een keer, antwoordde ik ja aan iemand of iets. Uit dat moment komt de zekerheid voort dat het bestaan zinvol is. En dat mijn leven daarom in onderwerping een doel heeft. Dus daar, uit dat ja wat ik ooit gezegd heb, is er ook een soort zekerheid in mij dat mijn leven zinvol is, dat mijn bestaan zinvol is. Ik leef niet zomaar. Mijn bestaan is zinvol en mijn leven heeft een doel. Een doel wat voorbij, ja, wat de woestijnvaders, wat Cassianus, die zeggen, ja, kijk, wij hebben onze doelen. Maar onze doelen zijn altijd dus mijn projecten, wat ik vandaag op het oog heb, wat ik wil bereiken, dus mijn doel. Maar eigenlijk voorbij die zogenaamde doelen die ik heb, het eigenlijke doel, dus waarnaar ik op weg ben, dat is God, de vereniging met God, mijn ja, en dat, dus mijn leven heeft een doel wat voorbij alles gaat wat ik als doel op het oog kan hebben. En daarom in onderwerping. Dus pas wanneer ik mij onderwerp aan dat, aan dat doel is in gehoorzaamheid. Gehoorzaamheid. Wanneer ik aan de grens van het ongehoorde durf te gaan horen. Te gaan horen hoe God mij uitnodigt om te leven. Om het bestaan in mij toe te laten. Als ik dat durf te gaan horen en mij daaraan onderwerp aan die stem, dan pas krijgt mijn leven een doel. Krijgt mijn bestaan een doel. Dus een doel wat werkelijk. We lezen nog eventjes af. Uit dat moment wist ik wat het is. Niet terug te zien. Zich niet te bekommeren om de dag van morgen. Dus niet terug te zien zoals de vrouw van Lot. Die terugkijkt. Dus niet terug te zien. Zich niet te bekommeren over de dag van morgen. Dat zijn natuurlijk bijbelcitaten ook. Hè? Vanaf dat moment weet ik wat het is om niet achterom te kijken. Dus me niet bezig te houden met het verleden. Maar te durven leven nu uit Gods hand. Vanuit dat ja, zegt hij, weet ik wat het betekent om helemaal in het nu, vanuit het leven wat God mij nu schenkt, te leven. Geleid door het labyrint, bij de Ariadne-draad van het antwoord, bereikte ik een tijd en een plaats waarop ik wist dat de weg tot een triomf voert, die ondergang is. En tot een ondergang die triomf is. Dat de prijs voor de levensinzet smaad is. En de diepte van de vernedering die verheffing is die voor een mens mogelijk is. Sindsdien had het woord moed zijn betekenis verloren, omdat niets van mij weggenomen kon worden. Het spannende van deze passage is dat je hier ook duidelijk heeft hij Christus voor ogen. Dus de kruis van Christus, dus dat ja wat hij gezegd heeft, dat is als de Ariadne draad van het land, dus het labyrint, een Ariadne die in het labyrint ingaat, die laat een draad achter waardoor ze de weg weer terug kan vinden om het labyrint weer uit te komen. Dus dat ja van mij, zegt hij, dat is zoals de Ariadne draad. Daardoor kon ik weer bij mijn oorsprong komen, bij hoe ik uit God voortkom. En daardoor bereikte ik dus een tijd en een plaats waar ik wist dat de weg tot een triomf voert die ondergang is. Dus het kruis van Christus is een triomf. Dus het kruis verrijzenis. Het is een triomf, maar tegelijkertijd dus ja, kruis en verrijzenis vallen samen. Het is een ondergang die triomf is. En de prijs voor de levensinzet is smaad. Dus Christus die zijn hele leven ingezet heeft. En het enige wat er gebeurt is dat hij aan het kruis geslagen wordt. En dat hij uitgejouwd wordt. Maar tegelijkertijd de diepte van de vernedering die verheffing is. Die voor een mens mogelijk is. Dus het is prachtig hoe hij hier eigenlijk in het verlengde van dat ja wat hij ooit gezegd heeft en wat iedere mens moet zeggen, dat hij daar ook ziet hoe daarmee de werkelijkheid van Christus gestalte krijgt. Gestalte krijgt
in ons leven. In deze periode stond hij ook onder grote kritiek, omdat hij in Congo bemiddelde tegen de wil van Amerika in. Dus
tegen de wil van Amerika en tegen Rusland. Dus iedereen die zat hem op zijn nek. Ja. Ja, en hier resoneert natuurlijk ook de kritiek die zijn vader in 1915 gekregen heeft. Terwijl hij dus zich inzette om ja. Dus hij heeft dat als jochie al meegemaakt bij zijn vader. En nu maakt hij het zelf mee en ja, hij wordt door iedereen uitgespuugd, zeg maar, en tegelijkertijd, ja, het enige waar het hem om gaat is dat er een klein beetje meer vrede op aarde komt. En dus het, je ziet ook dus de hele... Want ja, hij zit daar midden in die Congo-crisis. Pinkster 1961. Ja, en dan zegt hij dus dat het woord moet, dat heeft de betekenis van ja, moet. Wat, alsof ik moedig kan zijn. Niets kan van mij weggenomen worden. Er is, ja, alsof ik moedig ben. Maar goed, een paar maanden later, dan wordt zijn vliegtuig naar beneden gehaald of krijgt een ongeluk. Goed, er zijn nog steeds allerlei discussies over wat er nou precies gebeurd is. Maar dus hoe zij stort hij neer en is zijn leven ook afgelopen. 61, 56 jaar oud is zijn leven afgelopen. Maar moed, dat heeft geen betekenis. Alsof ik moedig kan zijn. Er is niks van mij. Het leven is niet van mij. En dat geldt natuurlijk voor ons allemaal. Het leven is niet van je. Dus we denken wel dat we leven.
En hij was moedig.
En hij was moedig. Door niet moedig te zijn.
Ja. Hij was moedig door niet moedig te zijn. Ja. Vertel eens,
hè? Nou, dus alsof ik moedig kan zijn. Dus mijn moed is in feite mij te onderwerpen aan dat wat op mijn pad komt. Mij te onderwerpen aan ja, dit wat mij gegeven wordt. En daar ja tegen te zeggen, tegen wat er nu is. Dat je ziek wordt, dat je doodgaat, dat dingen je uit handen vallen, dat ja. Ja zeggen tegen het ongehoorde, tegen wat ik niet plannen kan. En dat is echt, maar dat heeft niks met moed te maken, want ja, moed, dan kan ik nog, dan ben ik, ben ik moedig om een stap te zetten. Maar het gaat, dus, ja, mijn stap is in feite niet van belang, dus de werkelijke moed is... Ja, dat ik op mij af laat komen. Dat ik op mij af laat komen wat ik helemaal niet wil.
Die weg volgen die mij trekt.
Ja.
Dus geen kwaliteit. Ik heb geen kwaliteit moed.
Nee. Nee, daarom kwaliteit. Dan is het nog van ik ben moedig.
Ja, precies.
Maar, ja.
Ik denk dat het een mooie noot is om hier moed met een T in te voegen. Moed eindigen.
Ja.
Ik dank je heel hartelijk voor deze inleiding. Ik hoop dat jullie dat...